Goedenavond broers en zusters, hartelijk welkom allemaal. Of je nou hier zit of op het internet samen kijkt of luistert. Hartelijk welkom ook aan die lidmaten van Kaapstad. Ik verstaan dat jullie ook hier inschakelen nou vanavond. En dat is gaaf om samen de Here te kan vereer. En ook die gemeenschap van die heiliges gedeeltelijk zichtbaar en gedeeltelijk in geloof te kan beleef. Voordat ons die dienst begint, is daar een paar afkondigings. Die collectus wordt natuurlijk aan die einde eerst opgenomen, maar die eerste collecte is voor die dienst van barmhartigheid. En die tweede voor die zending, volgende week voor die dienst van barmhartigheid en theologische opleiding. En dan vervolgens voor Kaapstad is die collectus bestemd voor hulpbehoevende kerken en theologische opleiding van Aand. En volgende week voor de diaconie en voor hulpbehoevende theologische studenten. Ook is daar een kerkraadsvergadering. Kerkraad en diakens van Kaapstad vergader morgenavond 13 juli om 8 uur. En tenslotte wil ik allemaal net oproepen om goed te onthouden dat ons die voorschriften in acht neemt. Zowel in die kerk als ook bij die huis. En als je mensen ontmoet, na verloop van weken begin ons partijke een beetje easier dit neem. Maar het is nog steeds baie belangrijk dat ons dit wel in acht neem. Laat ons dit doen voor elkaar en voor onszelf. Laat ons samen ons aandacht op de Heere richt en laat ons samen gaan staan. Dit is passend om met een belijdenis van afhankelijkheid te beginnen. Ons hulp is in die naam van de Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus. Amen. Kom ons zing samen een loflied, Psalm 117. Laat ons in ons gebed naar de Heere toe gaan. Ons almachtige Vader in die hemel. Heere, u zit in heerlijkheid op uw troon in die hemel. U is verheven boven alles wat hier op aarde gebeurt. U wordt niet daardoor aangetast en in gevaar gebracht niet, maar u is wel betrokken bij alles wat hier gebeurt. U weet wat gebeurt op die hoogste vlakken, bij al die overheden en machten. En u weet ook wat gebeurt in die detail van ons levens, in ons huiskamers, in ons harten. Ons dank u, Heere, dat u die almachtige Schepper ons zo persoonlijk ken En dat u voor ons zorgt, zoals een vader. Dat u ons lief heeft. En dat u dit zo duidelijk gewijzigd en bewijzigd in Christus. Toen hij hier op aarde gekomen is. En toen hij voor ons geleid en gesterven heeft. Toen hij opgestaan heeft. Heer, ons dank u daarvoor. En dit geeft voor ons zoveel redenen om feest te vieren, om blij te wees. Ook al is daar moeilijke omstandigheden in ons leven. En ons neemt het ook ernstig. Maar in daar die omstandigheden zien ons steeds weer die licht wat u over ons leven laat schijnen. Die licht van uw genade. Die licht van uw goedheid. En Heer, u roept ons naar die licht toe. Het is zo eenvoudig om door onze omstandigheden, vooral als dingen verkeerd lopen, als dat tegenslag is, of zelfs ziekte of dood wat nader komt, dan is het zo eenvoudig om daardoor beïndrukt te worden en daarmee bezig te wees. En dan verloren ons zo dikwijls perspectief. En daarom roept u ons naar uw licht toe. En u schijn uw licht van die licht van uw woord in ons harten. En in ons verstand. En het werk ontdekkend in ons hart, zodat onze zondes raak zien. Maar het is ook barmhartig, u spreekt woorden van genade. Woorden van eeuwige leven. Ons mag horen dat daar hoop is voor ons, voor de hele wereld. Heer, daarom wil ons vragen, maak ons ontvankelijk voor uw woorden. Uw woorden van redding. En maak ons wijs met uw woord, zodat ons verstandig zal leven elke dag. Richt ons aandacht op uw Zoon, Jezus Christus. Dat ons mag groeien in hem en instrumenten zal wees in zijn hand. Ons wil vragen dat u ons eredienst zal zien. En dat u ons harten op u zal richten. Dat ons u zal groot maken en dien. Ons bid het in die naam van Christus, uw Zoon. Amen. Ik wil graag samen met jullie lezen uit Lucas 9. En ons beginnen vers 1 en ons lezen tot vers 36. Jezus heeft zijn 12 discipels samengeroep en aan hulle macht en gezag gegeven door al die duivels en om ziektes te genezen. En hij heeft hulle uitgestuurd om die koninkrijk van God te verkondigen en die ziekes gezond te maken. En voor hulle gesê, neem niks voor die pad niet, geen stokken of reiszak of brood of geld niet en geen een van jullie moet twee kledingstukken heen niet. En in wat er huis jullie ook mag ingaan, blijf daar en gaan daar vandaan verder. En allemaal wat jullie niet ontvangen, nie, als jullie vandaar die stad weggaan, schud zelfs die stof van jullie voeten af, tot de getuigenis die in hulle. En hulle het uitgegaan en dorp voor dorp doorgegaan en overal die evangelie verkondig en ziekes gezond gemaakt. Herodes, die viervors, hoort toe van al die dingen wat door hem gedoen is. En hij was met die zaak verlieren, omdat door sommigen gezegd is, Johannes is uit die doden opgewekt. En door ander, Elia het verschijnt. En door ander, een van die oude profeten het opgestaan. En Herodes het gezegd, Johannes het ik onthoof. Maar wie is hier die man, van wie ik zulke dingen hoor? En hij het probeer om hem te zien. En toen die apostels terugkomen en om alles vertel wat hulle gedoen het, het hy hulle saamgeneem en in die eenzaamheid gegaan naar een verlaten plek van een stad met die naam Bethsaida. Maar die skare, die menigte, het te weten gekomen om gevolg. En hij het hulle ontvang en met hulle gesprek oor die koninkrijk van God. En die wat genezing nodig had het, gezond gemaakt. Toen die dag begint daal, kom die 12 naar hom en sê vir hom, stuur die menigte weg, zodat hulle naar die dorpen en buitenwijken in die omtrek kan gaan en herberg en voedsel krijg. Want ons is hier in een verlaten plek. Maar hij zei vir hulle, Gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord, ons het nie meer as 5 brode en 2 visse nie. Tensy ons voedsel gaan koop vir al hierdie mense. Want daar was omtrent 5000 manne. Maar hy sê vir sy disippels, laat hulle in groepe van 50 sit. En hulle het dit gedoen en allemaal laat sit. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, en nadat hy opgekyk het na die hemel, sien hy dit en breek dit en gee dit aan die disippels om dit aan die menigte voor te sit. En hulle het geëet en is allemaal versadig. En van wat vir hulle van die brokstukke oorgebly het, is daar 12 mandjies vol opgetel. En toe hy besig was om alleen te bid, was die disippels by hom en hy vra hulle. En sê, wie sê die menigte is ek? En hulle antwoord en sê, Johannes die Doper. En ander Elia. En ander dat een van die ou profete opgestaan het. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, die Christus van God. Toe gee hy hulle 'n streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie. En hy sê, die seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en op die derde dag opstaan. En hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens toch, as hy die hele wêreld wen, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader en die van die heilige engele. Ek sê vir julle met waarheid, dat is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Vers 28, en omtrent 8 dae na hierdie woorde, het hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangezicht anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was 2 manne in gesprek met hom, dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sal volbring. En Petrus en die wat saam met hom was, was deur die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle die heerlikheid, sien hulle sy heerlikheid en die 2 manne wat by hom staan. En toe hulle van hom weggaan, sê Petrus vir Jesus, Meester, dit is goed dat ons hier is, laat ons dan 3 hutte maak, een vir u en een vir Moses een en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Maar toe hy dit sê, kom daar wolk en oordek hulle, en hulle het bang geword toe daar die manne in die wolk ingaan. En daar kom 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En nadat die stem gekom het, was Jesus daar alleen. En hulle het geswyg en aan niemand en daar die dae iets vertel van wat hulle gesien het nie. Laat ons saam sing Psalm 40. Vers 2 en 4 en dit is die psalm wat spreek van 'n nuwe lied wat oor my lippe ruis en wat ons God toesing en ook vers 4 dat Jesus verskyn het om God se wil te doen soos in die boek geskrywe staan. Die gedeelte wat ik gekies heb voor die preek is vers 23 en 24 van Lucas 9. Hij zei voor allemaal, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij hemzelf verloochenen en zijn kruis elke dag opnemen en mij volgen. Want elkeen wat zijn leven wil redden, zal dit verloochenen. Maar elkeen wat zijn leven om mij ontwil verloochenen, zal dit redden. En na die preek, laat ons dan een amenlied zingen met die woorden van schriftberijming 42. Dit is die roep van Christus om terug te keren, indien jij niet jouw kruis op jou geneemt niet. Bewaar die schat van Christus. En die wat hulle kleren niet bezoedel met die zonde niet, zal Christus ontmoet. Dit is die belofte. Ons zing daarvan na die preek. Broers en zusters, in ons Heer Jezus Christus, neem jouw kruis op. Verstaan ons eindelijk wel wat dit betekent? Daar is een uitdrukking, elke huis het zijn kruis. Dat is een uitdrukking wat praat van tegenslag, moeites, wat maar bij allemaal is. Elke huis, elke gezin het maar zijn eigen dingen. Wat jou pla en waarmee jij worstel. Maar dit is toch niet wat Jezus bedoelde. In de eerste plek, dit gaat daarover dat jij Jezus volgt. En dan jouw kruis moet dragen. Dit gaat dus niet over die moeites wat allemaal in die wereld maar raak loopt. Omdat het in die wereld slecht gaat, bijvoorbeeld niet. En in die tweede plek, die kruis. Ja, dat is wel een mooi symbool wat jij dan om jouw nek kan hangen, of je hangt het aan die muur in jouw huis. Maar als je mooi kijkt, wat is die kruis precies? Dit is een martelwerktuig. Je kan die kruis in die tijd van die Romeinse Rijk vergelijken met die elektrische stoel, of dalk eerder nog met waterboarding, wat die Amerikaanse soldaten of inlichtingsdiensten met tegenstanders, met terreurverdachten gedoen het. Om hulle te dwingen om inlichting te geven, of andere martelpraktijken waarbij mensen die naals uitgetrekt wordt en nog andere dingen gedoen wordt. Folterende pijn is een martelwerktuig en niet een mooi symbool om net maar aan die muur te hangen. Jezus zei dus eindelijk schokkende dingen. Als jij mij wil volgen, moet jij elke dag jouw kruis op jou neemt. En dit draad. Nou, kom ons luisteren vanaan daarna. Om Jezus te volgen, leid tot die kruis. Daar zijn drie gedeeltes. Verloochen jouzelf. En die kruis is die reden daarvoor. Die kruis van Christus. Draai jouw kruis. En die kruis van Christus is die model daarvoor. En los die gevolgen in zijn hand. Laat het aan hem oor. En die kruis van Christus is daarvoor die waarborg. Dus verloochen jouzelf, draai jouw kruis en los die gevolgen in zijn hand. Ik zou verkies dat Jezus eindelijk andere woorden voor ons nagelaten heeft. Volg mij, dit maakt jouw leven beter. Ik verlos jou van alles wat jou plaagt. Ik geef jou die sleutel om jou gelukkig te maken. Mensen zal jou respecteren als jij een christen is. Dit klinkt nou voor mij aantrekkelijk. En dit maakt het ook heel wat gemakkelijker om nieuwe lidmaten te recruteren. Om hen in de kerk te krijgen. Kom naar ons kerk, ik verzeker jou. Jij zal niet spijt raken. Jij zal iets daarmee winnen. Je wordt net beter daarvan. En ik kan ook denken dat ik een preekserie daarover kan houden. Your best life now. Maar ongelukkig heeft iemand al een boek daarover geschreven. Nou, Lucas 9 volgt na een hele klomp opwindende gebeurtenissen. Lucas 7 en 8. Je kan het maar gaan lezen. En dit is die één ding na die ander. Dit is geweldig wat daar gebeurt. Jezus heeft groot wonders gedaan. Hij die slaaf van Romeinse hoofdman, een generaal. Genees. Hij heeft een jong man uit die doden opgewekt. En om terug te geven aan zijn ma wat hij weer was. Hij heeft de vrouw zijn zondes vergeven. En dit mag moest net God alleen doen. Hij heeft die storm stilgemaakt. Hij heeft honderden demonen uit een man uitgedreven. Hij heeft Jairus' dochter uit die doden opgewekt. En die broeder vermeerder om 5000 mensen kost te geven. En dit alles terwijl hij aankondigt, die koninkrijk van God het gekomen. En hij stuurt zijn discipels uit om dit oorals in al die dorpen te verkondigen. Allemaal hoort dit, zelfs Herodes. En hij begint bekommerd te raken. Daar is iets groots aan die gang. En dan vraagt Jezus zijn discipels. Wie zijn die mensen is ik? Nou, noem dan wat die mensen oorom denken. Johannes die Doper, Elia, een van die oude profeten, wat teruggekomen uit die dood. En dan zegt Petrus, u is die Messias, die Christus, die gezalfde van God. Dus die vervulling van die oud-testamentische profetieën, waarvoor allemaal gewacht heeft. En Jezus verbiedt hulle dan om dit bekend te maken, en dadelijk daarna zei hij voor hulle, die zin van die mens moet baie lei en verwerp worden, die ouderlingen en oorpriesters en schriftgeleerders, en gedood wordt en op die derde dag opstaan. Nou, die eerdere gebeurtenis is zo overweldigend en wijst Jezus zijn goddelijke macht en zijn eer. Hij het macht over leven en dood, over die schepping, die storm, kos, over duivelse machten zelfs. Niks is te groot en te moeilijk en te machtig voor hem niet. En dan schielijk zei hij dat hij bij moet leiden. Dat hij verwerp zal worden door die leiders van die Joodse volk. En gedood zal worden. Dit is een geweldige skok voor zijn leerlingen. En dit is die heel eerste keer dat Lucas vertelt dat Jezus van zijn leiding en sterven begint praten. Het was een geweldige skok dat die machtige gezalfde van God zal lijden en sterven als een weerloze mens. Dat hij in die handen zal vallen van slechte mensen. Dat God het toelaat. En dat die tegenstand in hem zo groot is, dat het tot zijn dood leidt. Dat is een aardverschuiving voor die mensen zijn verstaan van die Bijbel, van Gods plan, van alles. En alsof dit nog niet genoeg schokkend is, nee? Voeg hij nou daaraan toe. Hij zegt het voor allemaal. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij hemzelf verloren en zijn kruis elke dag opnemen en mij volgen. Want elkeen wat zijn leven wil redden, zal dit verloren. Maar elkeen wat zijn leven om mij ontwil verloren, zal dit redden. Jezus keert rechtig alles om. Hij past die verwachting van zijn volgelingen oorom aan. Van succes naar ondergang. En vervolgens verandert hij ook hun eigen levensverwachting. Hij verlangt zelfverloening. En beloven voor hun moeilijkheid. Nou, dit is niet hoe een rabbi of enige religieuze leider volgelingen kan krijgen. Dit gaat niet werken. Nou, voor ons is die vraag, hoe kom moet een volgeling van Jezus hemzelf verloren? En daarvoor, hoe kom moet Jezus aan die kruis gehangen worden? Want ons kan net die vraag, hoe kom moet je een volgeling van Jezus hemzelf verloren, verstaan en beantwoord als ons naar Jezus' kruis kijken. Dit is waar hij eerst over praat. De discipelse leven op aarde wordt bepaald door die kruis. Hoe kom was die vernedering aan die kruis voor die Messias van God nodig? Hoe kom kan hij niet zeervierend over die wereld gaan? Met zijn weermacht, al zijn leers van miljoenen engelen en al die tegenstand eenvoudig neerslaan. Zoals wat hij die duivels uitgedreven heeft. Hij kon dit gedoen het. En die kruis was een verschrikkelijk sadistische strafmiddel wat die Romeinen gebruikten voor slaven wat gevlucht het, wat weggelopen het, wat vrij wou wie is. En om een duidelijker voorbeeld te stellen, het hadden daar die slaven blootgesteld aan een geweldig uitgerekte lijding van uren aan een kruis. Folterende pijnen, wat die hele dag aangaan. Maar die kruis is niet net dit nu, die sadistische straf, pijnigingsmiddel, dit is meer als dit. Jezus het als onschuldige aan die kruis gehad. Die vernedering en die lijding aan die kruis, die smadelijke dood, dit was rechtig vernederend. Was Godse straf. En Jezus heeft duidelijk gezegd dat hij gekomen heeft om die wil van die Vader, wat om gestuurd heeft, te doen. En hij heeft om volledig oorgegeven, toegewijd aan Godse wil. Om dit tot en al die details uit te voeren. Dit was Godse wil om Jezus, die verlosser, te verbrijzelen. Jesaja 53. Vanwege die zondes van zijn volk, van die mensheid. God heeft hem zelfs oorgegeven aan die Godverlatenheid. En om heel te mal verlaat in die hel. Dit is die straf wat God tegen ons zondes geëist. En Jezus heeft daar die straf gedragen, die straf voor ons opstand tegen God. Nou, zo was Jezus dus voor ons een plaatsvervanger, hij heeft ons straf gedragen. En daarom was hij aan die kruis. En hij is ook ons model. Jezus' levensrichting, zijn enigste focus, was om God te gehoorzamen. Dit was niet in die eerste plek mensen wat hem aan die kruis genaald heeft, niet. Maar dit was zijn gehoorzaamheid aan God wat hem aan die kruis gebracht heeft. En wat hem gewillig gemaakt heeft om hemzelf aan die kruis te laten spijken. En dit is die ware leven voor elke mens. Dit is wat het betekent om rechtig mens te wees. Om in gemeenschap met God te leven. In afhankelijkheid van hem, in onderwerping aan zijn wil. Jezus' leven is die rechte leven zoals God dit bedoeld heeft. Hij heeft om in zijn leven en in zijn sterven volledig aan God onderwerp. En nou vervolgens is hij nou bezig om een hele volk te verzamelen. Een volk wat God weer gaan dienen. Wat gaan wordt, net zoals hij. En wat ook God gaan dienen. Wat gehoorzaam gaan wees. Hij roept mensen om achterom te komen, God zijn koninkrijk binnen te gaan en hun levens aan hem en daarom aan God toe te wijden. En hij maakt het ook moeilijk voor allemaal wat voor hem lief. Hij doet dit door zijn geest. Dus ook om die leven van zijn volgelingen een leven van zelfverloening is. God, kom eerste en jij schuif achtertoe. Nou, hoe heeft het met ons te doen? Ik denk, dit wordt nou wel duidelijk. Die kruis van Christus wijst voor ons die ernst van ons opstand in God. Wie bij Jezus aansluit en daarom geroepen wordt om hem te volgen, moet vanaf dat moment zijn zondige opstand in God los. En om zelf, haarzelf, verloeien. Om jouzelf te verloeien betekent dat jij God als Heer over jouw leven erkent. En niet net met woorden, niet, maar met daden. Als Jezus dan inderdaad die Messias, die gezalfde van God is, wat jij als Heer beleidt, dan moet jij hem ook als Heer erkennen in alles. Dan is hij jouw koning. En aan een koning moet je jou onderwerpen. Je kan niet zeggen als die koning jou roept om te komen en iets voor jou te doen, voor hem te doen. Van, ach, ik heb nou niet tijd niet. Morgen is dat weer een dag hoor. Jij behoort niet meer aan jezelf niet. 1 Korintiërs 6. Maar met huid en haar behoort jij aan Jezus. Maar hier is die probleem. Zolang ons nog op aarde leef, zal ons oude menselijke natuur nog daar tegen ver. Tegen Jezus' koningschap. En dit is hoe we onszelf moeten verloren. Onszelf, dit is die zondige ek. Ons oude menselijke natuur. Ons moet leren dat dit een voortdurende strijd is. Om ons zondige natuur dood te maken. En ja, dan moet ons wel onthouden dat dit baie meer ingrijpend is als om net die paaikie te lopen wat allemaal in die kerk stapt. Want je kan daar ook die indruk krijgen van ja, als je lidmaat van die kerk wordt, dan wordt daar zekere dingen van jou verwacht. Dat is een bepaald gedrag wat allemaal vertoont. Getrouwe bijwoon van activiteiten, nou ja, je kan het maar opsommen. Al die dingen wat al die mensen in die kerk doen, jij hoort dit ook te doen. Maar het is baie meer ingrijpend als dit. Dit betekent dat ons eigen hart leert kennen. En begin raak zien al die dingen wat juist net tegen God ze wil ingaan. Al die dingen waar ik een kort pad vat. Al mijn zwakheden, waar die duivel een geleentheid krijgt om zijn voet in die deur te plaatsen. Om invloed te krijgen op mijn leven. En om mij pieken te laten gewoond raken aan zonde. Het is een groeiproces om Jezus als Heer te erkennen. Wat bepaalt mijn zelfbeeld? Wat verlang ik van God en mensen? Is ik op mijzelf gericht of is mijn hart aan Jezus toegewijd? Dit is zelfverloochening. Nou, om Jezus na te volgen is dus een radicale verandering. Totale verandering. Je kan het zien in die leven van zijn discipels. Levi bijvoorbeeld. Levi was een tollenaar. Zijn leven is totaal veranderd. Van zelfzuchtige tollenaar. Geld, geld, geld. Het hij volgeling en evangelist geworden. Jezus is voor hem nou die belangrijkste. Ander voorbeeld. Wat ik geleerd heb, Kamesh, het in een hindoe gezin groot geworden. En toen hij over die christelijke geloof gehoord had, was het voor hem onaanvaardbaar. Hij had gedacht, ach, ik probeer om een goede mens te wezen. En ja, als ik problemen heb, dan kan ik dit zelf hanteren. Ik heb niet nodig om gered te worden, niet? Dit is een belediging. Dat iemand voor mijn zondes moet sterven. I can handle it. Maar God zijn geest het om woord ben. Nou, als jij nu denkt, ja, maar mijn leven wijst niet zo'n groot verandering zoals van een hindoe wat een christen geworden is, of een tollenaar wat een volgeling van Jezus geworden is. Wat dan? Nou, onthoud. Allemaal wat door die kruis van Jezus gered wordt, verlang daarnaar om hulle wil aan Gods wil te onderwerpen. Dat hij daaraan gelijk wordt. Jij gaat Gods wil liefhebben met jouw hart. En ons moet niet denken dat dit beperkt blijft tot die uiterlijke rails en gewoontes wat je bij die lidmaten in die kerk raakt zien. Erediensten bijwoon, VVB betaal, in die amp of in een commissie dien, netjes aantrekken op een zondag, nou ja, en al die andere dingen meer. Wat belangrijk is, maar dit blijft niet daartoe beperken. Hoewel natuurlijk die netjes aantrekken op een zondag van heel wat andere gewicht is als die andere dingen wat ik genoemd heb. Nou, hier die zelfverloochening is een radicale breuk met de zelfverheerlijking en zelfvertrouwen. Wat ons tussen default setting in onszelf aantreft door die zonde. Dit is onze eerste reactie. En dit moet veranderen. En dit is ook in strijd met ons cultuur. Wat altijd weer voor ons als het doel en een voorbeeld voorhoudt, die hele consumptiesamenleving, dit belooft voor jou voortdurend vrijheid, genezing, ontspanning, troost, zelfwaarde, als jij maar geld hebt om dingen te kopen. Als je maar aanhoudt, spandeer, dingen, nieuwe dingen krijg. En je wordt voortdurend aangespoord om iets nuts, iets beters te kopen, zodat jij beter voelt en jouw levense kwaliteit kan opstoot. Dit kan zelfs kost wees. Als je dit eet, voel je baie beter. En daarom wordt ons voorgehouden dat die grootste gevolg van COVID-19 voor ons land is wel die negatieve economische groei. Wat ons niet kan bekostigen nu. En wat jaren zal nemen van te herstel. Nou, die economie zelf is een goede ding. Maar als ons alles net gaan afmeten aan, is de economische groei of niet? Dan heb je een heel ander levensrichting als wat Jezus vraagt. Zelfverloning betekent dat ons succes, ons troost, ons genezing niet meer voor ons die doel is nu. Ja, dat is mooi gaves, maar dat is niet die doel nu. Ons zoekt niet meer onszelf nu, maar ons zoekt Godse eer. En dit het gevolgen wat ons allemaal nog verder moet ontdekken en ervaar en aanvaar. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Dit gaat niet meer over mij eer. Ik doe dus niet iets wat goed is en wat mooi is. Ik doe dit niet zodat het raak gezien wordt en ik bewondering kan krijgen. Maar ik leer om dit te doen uit liefde en dienstbaarheid, ook wanneer mensen dit niet raak zien. Ander voorbeeld. Daar is niet meer een hoogmoedige verdediging van jezelf wanneer je kritiek krijgt, maar een nederige luister naar kritiek. Spreek God hierin tot mij? Moet ik iets veranderen? Dan ervaar ik dit nederig. Het is niet meer mijn eigen ek, mijn reputatie, wat op die troon zit. Dit gaat over hoe ik Christus dien. En dan is ik op voor correctie. En tenslotte, dit wijst ook in jouw houding tegenover andere mensen. Je kan het zien hier in ons tijd van crisis en gevaar. Een persoon dat op hemzelf gericht is, zoekt veiligheid en bekommer om in de eerste plek. De heel eerste, tweede en derde prioriteit wordt zijn eigen kosten en inkomsten. En hij zoekt zo gauw als mogelijk weer een nieuwe normaal. Een nieuwe positie van zekerheid. En hij probeert om dingen in beheer te krijgen. Maar die persoon wat om zelf verloren, begint juist in een crisistijd uitstaan. Met daden van opoffering voor anderen. Hij zal mensen zoeken, raak zien. Hulle respecteer als beeld van God. Luister. En omzien naar mensen in nood. Nou, dit was die eerste deel. Die tweede deel, is een beetje korter. Dra jouw kruis. Discipelschap en navolging het dus alles met die kruis van Christus te doen. En dit is niet algemene tegenslag, wat allemaal wel ervaren hier op aarde niet. Moeilijke dingen wat je maar raak loopt.